Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Hoofdstuk 10 van Leviticus staat vandaag op de rol. Maar laten we nog even kijken naar de vorige keer. Het hele volk was opgeroepen om bij de ingang van de tabernakel te komen. Het was een belangrijk moment voor de Heere en ook voor het volk. Aaron en zijn zonen werden gewijd tot priesters. Er werden mensen apart gezet om dienst te doen voor God. En door die dienst was het mogelijk dat elke Israëliet kon leven in de vergeving van de Heere. Die priesterwijding die gebeurde niet zomaar tussen de bedrijven door. Dat was een plechtigheid waarbij iedereen aanwezig was. Het duurde 7 dagen. Voor Aaron en zijn zonen werd er als eerste offer een zondoffer gebracht. Ook al waren zij uitgekozen door de Heere om priesters te zijn, ze waren niet volmaakt. Ze hadden zelf net zo goed als ieder mens vergeving nodig. Mensen die door God uitgekozen worden voor een speciale taak, dat zijn geen betere mensen dan andere mensen. De Heere werkt ook niet door perfecte mensen, maar door mensen die vergeving hebben gekregen voor hun zonde. Een belangrijk element dat in de offerdienst naar voren komt, is dat de Heere wil dat mensen hem met een volkomen toegewijd hart eren en groot maken. Dat geldt voor iedereen natuurlijk, maar in het bijzonder voor de priesters en de hoge priester. In alles zoekt de Heere God naar het hart van de mens. De offerdienst in Israël was niet alleen een uiterlijke zaak. Het was belangrijk om de voorschriften van de Heere precies op te volgen. Maar ten diepste ging het om wat er in het hart van de mensen voor God leefde.
In de vorige uitzending lazen we Leviticus 9. In deze uitzending gaan we Leviticus 10 lezen. Hoewel Leviticus 9 en 10 handelen over verschillende onderwerpen, vormen ze een eenheid. Omdat ze beide betrekking hebben op de neerdalende heerlijkheid van de Heere. Daarnaast loopt Leviticus 9 zonder een duidelijke onderbreking automatisch over naar Leviticus 10. Naast de eenheid zijn Leviticus 9 en 10 ook een tegenstelling. Terwijl de Heer in Leviticus 9 zijn goedkeuring geeft aan de offerdienst door de offerstukken te verteren, Leviticus 9 vers 24, straft hij in Leviticus 10 twee priesters af, die niet volgens de voorschriften offers brengen. Daarna geeft de Heer nadere instructies in zaken de priestertaken. Het Bijbelboek Leviticus vertelt weinig geschiedenissen. Het gaat over voorschriften, godsdienstige handelingen, reglementen en wetten. Leviticus 10 vormt daarop een uitzondering. We vinden er een gebeurtenis, maar het is een vreselijke tragedie. Het is helaas ook een bevestiging van de lange, onverkwikkelijke geschiedenis van de zondige mens. In Leviticus 10 wordt de opstand en ongehoorzaamheid beschreven van twee zonen van Aaron. Het volgt op de inwijding van de priesters en de tabernakel, op het verschijnen van de heerlijkheid van de Heere aan alle aanwezigen. Het is een patroon dat we in de geschiedenis van de mensheid steeds weer zien gebeuren. Na een korte opleving is er een diepe val. Het is, bijvoorbeeld, ook te zien in het Bijbelboek Jozua. De grote overwinning op Jericho wordt gevolgd door een verschrikkelijke nederlaag bij Ai. Waarom? Omdat mensen niet hebben gedaan wat de Heer uitdrukkelijk had bevolen. In zo'n geval speelt de mens met zijn of haar leven. Dat is niet alleen iets van vroeger, maar dat is vandaag nog zo. De Heer houdt zich aan zijn afspraken en toezeggingen, en dat verwacht hij ook van zijn schepselen. Niet onder dwang, maar uit vrije wil en van harte. De Heer had duidelijke voorschriften gegeven. Exodus 19, vers 22. Zelfs de priesters moeten zich eerst heiligen, voordat zij tot mij naderen, want anders zullen ook zij sterven. Bij de twee priesters in Leviticus 10 gaat het om eigen gemaakt vuur bij het reukwerk. Daarover had de Heere ook duidelijke voorschriften gegeven, in Exodus 30. Gebruik aangenaam geurende kruiden, hars, onyx, galbanum en pure wierook. Weeg van elke stof dezelfde hoeveelheid af en maak er een reukwerk van, zoals een zalfmenger het ook doet, gezouten, zuiver en heilig. Maak nooit iets voor uzelf, want het is uitsluitend bestemd voor de Heere, en u moet het als heilig behandelen. Ieder die iets dergelijks voor zichzelf maakt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Vers 34, 37 en 38. Laten wij ons de volgende waarschuwing goed realiseren. Pas op dat uw God, die tot u spreekt, niet de rug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwing van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Want onze God is een verterend vuur. Hebreeën 12, vers 25 en 29. Wij mensen hebben te maken met een heilige God. Voor hem kan de zonde niet bestaan. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Laten we luisteren naar wat de Heer in zijn woord zegt. Leviticus 10, vers 1 en 2. Maar Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, deden vuur dat niet afkomstig was van het altaar in hun vuurpannen, legden daar reukwerk op en offerden dat aan de Heere. Dit was in strijd met wat hij hun had opgedragen. En vuur dat van de aanwezigheid van de Heere kwam, doodde hen. De gebeurtenissen in Leviticus 10 vinden plaats op dezelfde dag als de wijding van de priesters, de achtste dag. Omdat het priesterlijk deel van de offers, volgens vers 12 tot en met 20, nog moet worden opgegeten. Het offervlees mag, maar het vlees van het slachtoffer moet op dezelfde dag worden opgegeten. Leviticus 7 vers 15. De twee oudste zonen van Aaron besluiten hun nieuwe priesterwerkzaamheden ter hand te nemen. Al eerder viel hun grote eer ten deel, doordat ze aanwezig mochten zijn bij de verbondsluiting, Exodus 24. Deze mannen, aan wie veel verantwoordelijkheid is toevertrouwd, brengen reukoffers voor de Heere. Er wordt echter een fout gemaakt, doordat een vuurpan met vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere wordt gebracht. Deze vuurpan is gevuld met reukwerk dat niet volgens Gods eis is klaargemaakt. Exodus 30. Of met kolen die niet afkomstig zijn van het brandofferaltaar. De ongehoorzaamheid van Nadab en Abihu heeft dramatische consequenties. En vuur dat van de aanwezigheid van de Heere kwam, doodde hen. Hetzelfde vuur dat de offerstukken in rook deed opgaan, in Leviticus 9 vers 24, verteert hier Nadab en Abihu. Voor het aangezicht van de Heere, in de voorhof, sterven de twee broers. Verschrikkelijk. Wat kunnen u en ik bij deze gebeurtenis bedenken? Laten we eerlijk zijn. Wij vragen ons af of de doodstraf niet te ernstig was als straf voor deze overtreding. Maar laten we goed lezen. Dit was in strijd met wat hij hun had opgedragen. Het was een bewuste en opzettelijke ongehoorzaamheid tegen de duidelijke opdracht van de Heere God. Wat was er dan zo erg dat de dood erop moest volgen? Ja, het gaat hier over een eigenwillige godsdienst. De Heere dienen naar eigen gedachten en op je eigen manier. Ja, maar, zal iemand zeggen, is er binnen het geloof geen ruimte voor een persoonlijke invulling? Jazeker, maar daar gaat het hier niet om. Leviticus 16 laat wat anders zien. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die waren gestorven toen zij voor de Heere verschenen, zei de Heere tegen Mozes, waarschuw uw broer Aaron dat hij niet zomaar in het Heilige der Heiligen, waar de ark en het verzoendeksel zich bevinden, mag komen. Want de straf daarop is de dood. Want ik verschijn daar aanwezig in de wolk die boven het verzoendeksel hangt. Nadab en Abihu waren niet de weg gegaan die de Heere had voorgeschreven. Ze zijn waarschijnlijk achter het voorhangsel van het Heilige der Heiligen geweest, en daarmee deden ze iets wat nadrukkelijk verboden was. Deze gedachte wordt bevestigd door Leviticus 16. De Heer had bevolen wat zij moesten doen ten aanzien van de manier, de plaats en de tijd van hun priesterdienst. Maar dat hadden ze niet gedaan. Zij handelden niet in overeenstemming met de voorschriften van de Heer. Daarom werden ze getroffen door het oordeel van God. En hoe is dat vandaag? Laten we samen luisteren naar wat de Heer Jezus zegt in Johannes 4, vers 24 tot en met 29. Het is zoals ik zeg, wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven. Geloof mij, er komt een tijd dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Die tijd is er nu al. Wie naar de Zoon van God luisteren, zullen leven. De Vader heeft leven in zichzelf. Hij heeft deze macht ook aan zijn Zoon gegeven, zodat hij ook leven in zichzelf heeft. Ook gaf hij hem de macht om recht te spreken over de mensen, omdat hij de Mensenzoon geworden is. Verbaas u niet hierover, eens zullen alle doden zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan, en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden. Gehoorzaamheid is beter dan offers brengen. De Heere neemt onze eigenwillige godsdienst niet aan. We zien in deze geschiedenis ook dat priesters niet onaantastbaar zijn. Vooral zij moeten een voorbeeld zijn in het gehoorzamen van het woord van God. En vuur dat van de aanwezigheid van de Heere kwam, doodde hen. Het plotselinge van het oordeel van God is verschrikkelijk. Er is geen ontsnapping mogelijk. Laten wij dat juist vandaag goed realiseren. Ook al is het oordeel van God er niet direct, zoals in Leviticus 10, eraan ontsnappen kan niemand. Denk in dit verband ook eens aan de geschiedenis van Ananias en Safira uit Handelingen 5. Betekent dit dat een gelovige in Christus zijn redding kan verliezen? Nee. 1 Korintiërs 11, vers 31 en 32. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als Hij ons bestraft, doet Hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. De situatie in Korinthe is er een waarin de gemeente een oordeel van de Heer ondergaat. Toch heeft dit oordeel, hoe zwaar ook, een heel ander karakter dan het oordeel waarmee God straks de ongelovige wereld, de mensheid, straft. Dat laatste oordeel is een veroordeling tot eeuwig verderf. Wat de gemeente van Korinthe nu treft, heeft een tuchtigende en daarmee een opvoedende waarde. Het dient er juist toe om de gelovigen te bewaren voor onverschilligheid en vervlakking van hun geloof. Het moet voorkomen dat ze wegglijden in de zondige wereld. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we dat moeilijke omstandigheden en druk in Gods hand kunnen functioneren als een tuchtiging voor gelovigen. Hebreeën 12 en 1 Petrus 4. Gelovigen moeten kunnen onderscheiden wat heilig en onheilig is, wat rein en onrein is. Leviticus 10 vers 10. We lazen aan het slot van de teksten uit de brief aan de Korintiërs, anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Over het oordelen van de wereld lezen we in de brief van Judas, vers 14 en 15. Judas citeert Henoch: daar komt de Heere met de tienduizenden die bij hem horen, om over alle mensen recht te spreken. Hij zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. En Petrus zegt in 1 Petrus 4 vers 18, als de rechtvaardigen maar nauwelijks worden gered, welke kans maken dan de mensen die zich niets van God aantrekken en er maar op losleven? Leviticus 10 vers 3 tot en met 5. Toen zei Mozes tegen Aaron, dat is wat de Heere bedoelde toen hij zei, voor wie in mijn nabijheid zijn, zal ik de heilige God zijn, en voor de ogen van het hele volk zal ik mij verheerlijken. Aaron kon geen woord uitbrengen. Toen riep Mozes, Misaël en Elsafan, de zonen van Uziel, de oom van Aaron, bij zich, en zei tegen hen, haal de lichamen voor de tabernakel weg en breng ze buiten het kamp. Zij gingen naar de tabernakel om de lichamen weg te halen en ze brachten deze in hun mantels buiten het kamp, zoals Mozes had gezegd. Dit moet voor Aaron zeer aangrijpend zijn. Mozes geeft aan Aaron de verklaring voor het oordeel van God. De uitdrukking voor wie in mijn nabijheid zijn wordt elders in het Oude Testament gebruikt voor de priesters, Ezechiël 43. Het gegeven dat de priesters dicht bij de Heere staan, heeft consequenties. Onder hen zal ik de heilige God zijn. Deze woorden betekenen dat God extra zware eisen stelt aan hen die het dichtst bij hem staan. Ze zijn immers de eerste verantwoordelijken om, te midden van de Israëlieten, de heiligheid van God veilig te stellen. Wanneer zij afwijken van Gods eisen, kan de heiligheid van de Heere zich tegen hen keren en hen verteren. Zij die persoonlijk dicht bij God mogen staan, moeten een scherp inzicht hebben in zijn heiligheid en zijn eisen. Amos 3 vers 2. Uit alle volken heb ik uitsluitend u gekozen. Daarom moet ik u des te zwaarder straffen voor al uw zonden. Juist een priester zal de heiligheid en heerlijkheid van de Heere bekendmaken aan zijn volksgenoten. In het geval van Nadab en Abihu betekent dit dat de Heere door hun dood laat zien dat hij tegen elke prijs zijn heiligheid zal beschermen. Aaron kon geen woord uitbrengen. Hoewel het verdriet over zijn beide zonen ongetwijfeld bestaat, is Aaron ervan overtuigd geraakt dat Gods zaak en heiligheid zijn eigen gevoelens overschaduwen. Nadat Mozes tot Aaron heeft gesproken, geeft hij opdracht de lichamen van Nadab en Abihu te verwijderen. Een priester mag niet in contact komen met een dode, tenzij de overledene een bloedverwant is, Leviticus 21. Om die reden wekt het in eerste instantie verbazing dat Mozes niet vraagt aan Eleazar en Itamar, de andere zonen van Aaron, hun broers te begraven, maar aan hun neven, de zonen van Aarons broer Uziel. Een verklaring voor deze keuze is dat Eleazar en Itamar het heiligdom niet mogen verlaten. Misaël en Elsafan dragen, overeenkomstig de opdracht van Mozes, hun overleden neven in hun priesterkleed het heiligdom uit en brengen hen naar een begraafplaats buiten het legerkamp. Leviticus 10 vers 6 en 7. Toen zei Mozes tegen Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar, laat niet merken dat je rouwt, laat jullie haar niet loshangen en scheur je kleren niet, anders zal God jullie ook doden en het hele volk straffen. De rest van het volk mag om Nadab en Abihu rouwen, vanwege het vreselijke vuur waarmee de Heer hen heeft gedood. Jullie moeten op het terrein van de tabernakel blijven, op straffen van de dood, want de zalfolie van de Heer ligt op jullie. En zij deden wat Mozes hun had opgedragen. Aaron en zijn zonen mogen het heilige gebied niet verlaten om hun zoons en broers te begraven. Ze zijn voor het aangezicht van de Heere en mogen niet aanwezig zijn in het domein van de dood. Normaal gesproken mag alleen de hoge priester niet aanwezig zijn bij de begrafenis van een bloedverwant, Leviticus 21. In deze specifieke situatie is het gebod uitgebreid tot de gewone priesters. Leviticus 10, vers 8 tot en met 11. De Heere zei tegen Aaron, drink nooit wijn of andere sterke drank, voordat u de tabernakel binnengaat, anders zult u sterven. Dit geldt ook voor uw zonen en uw hele nageslacht, van generatie op generatie, want u moet kunnen onderscheiden wat heilig en onheilig is, wat rein en onrein is, en het volk onderwijzen in de wetten die ik, de Heere, door Mozes heb gegeven. Na de dramatische gebeurtenissen rond de jonge priesters richt de Heere persoonlijk het woord tot de Aaron. Op vrijwel alle andere plaatsen in die tijd spreekt de Heere met of via Mozes. Door nu rechtstreeks tot Aaron te spreken, wordt het belang aangegeven van wat de Heere gaat zeggen. Om de priestertaak goed te kunnen uitoefenen, moet de priester helder zijn en mag hij geen wijn of andere bedwelmende drank tot zich nemen, wanneer hij de tabernakel binnengaat. Hiermee wordt een duidelijk verschil aangewezen met de erediensten van de andere volken. Bij de andere volken speelt het gebruik van alcohol vaak een belangrijke rol. Te noemen valt de Dionysische cultus van de oude Grieken, waarbij de roes een centrale rol speelde. Ook is vanuit de archeologie bekend dat tijdens de installatie van de hoge priesteres in de tempeldienst van Emar wijn en bier werden gedronken. Tijdens de eredienst voor de Heere moeten de priesters hun werkzaamheden in waardigheid en rust verrichten, zodat ze wel overwogen kunnen oordelen. In Jesaja 28 vers 7 wordt alcoholmisbruik bij de priester verbonden aan verkeerd oordelen bij een rechtspraak. Onthouding van alcohol bij de tabernakeldienst vindt de Heere belangrijk. Dat blijkt uit de formulering en de sanctie die erop staat. Drink nooit wijn of andere sterke drank, voordat u de tabernakel binnengaat, anders zult u sterven. Na de waarschuwing tegen alcoholgebruik gaat God in op de reden waarom priesters helder moeten zijn tijdens hun priesterdienst. Zij moeten het onderscheid tussen heilig en gewoon en tussen rein en onrein vaststellen. Deze taak van de priesters is voor heel het volk van belang, omdat het voortbestaan van Israël afhankelijk is van de aanwezigheid van Gods heerlijkheid. Daarnaast geven de priesters uitleg van de wetten die God door Mozes heeft gegeven. Die wetten moeten worden onderwezen. Leviticus 10, vers 12 tot en met 15. Mozes zei tegen Aaron en zijn twee overgebleven zonen, Eleazar en Ithamar, neem het spijsoffer dat is overgebleven van de brandoffers van de Heere en eet het ongezuurd naast het altaar op. Dit offer is allerheiligst. Daarom moeten jullie het op een heilige plaats in de voorhof opeten. Het behoort aan jou en je zonen als een deel van de brandoffers aan de Heere, zo is het mij opgedragen. Maar de borst en de rechter schenkel, die door het omhoog te heffen aan de Heere zijn aangeboden, mogen op elke heilige plaats worden gegeten. Dat behoort jou, je zonen en je dochters toe als voedsel. Het is jullie deel van de vredeoffers van het volk Israël. Het volk moet de rechter schenkel die apart was gelegd, samen met de borst die tegelijk werd geofferd met de op het altaar verbrande stukken vet, aan de Heere tonen door het omhoog te heffen. Daarna zullen ze aan jou en je gezin toebehoren. Dit is een opdracht van de Heere. Mozes herhaalde de wetten die betrekking hadden op het spijsoffer en het vredeoffer. Een deel van het offer mocht worden gegeten op een heilige plaats. Dit is blijkbaar in de voorhof naast het brandofferaltaar. Het was heilig omdat het apart was gezet voor de dienst aan de Heere. Het borststuk en de rechter schenkel moesten worden gegeten op een schone plaats. Waarschijnlijk konden ze die meenemen naar hun huis om ze daar op te eten. Het huis of de tent moest dan wel eerst worden schoongemaakt. Leviticus 10 vers 16 tot en met 18. Mozes zocht overal naar de bok van het zondoffer en ontdekte dat hij was verbrand. Hij werd erg boos op Eleazar en Ithamar, de overgebleven zonen van Aaron. Waarom hebben jullie het zondoffer niet in het heiligdom opgegeten? Het was allerheiligst en God heeft het jullie gegeven om de schuld van het volk weg te nemen en verzoening over hun zonde te doen, voor de ogen van de Heere, zei hij boos. Omdat het bloed van het offer het heiligdom niet binnen was gebracht, hadden jullie het juist daar moeten eten, zoals ik jullie had opgedragen. Evenals hun overleden broers, Nadab en Abihu, zijn ze tekortgeschoten in de uitvoering van hun priestertaak. Wat gaat er nu gebeuren? Is de boosheid van Mozes mogelijk ingegeven door angst voor een nieuw oordeel van God? Nadat Aaron de woorden van Mozes heeft gehoord, zegt hij, Leviticus 10, vers 19 en 20, maar Aaron was het niet met Mozes eens. Zij offerden hun zondoffer en brandoffer voor de Heere, zei hij. Maar zou het goed zijn geweest in de ogen van de Heere, als ik op een dag als deze van het zondoffer had gegeten? Toen Mozes hem aanhoorde, was hij het met hem eens. Aaron treedt op als voorspraak voor zijn zonen. De beide zoons blijven leven. Onze voorspraak is de Heer Jezus Christus. Hij zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem. Bent u het daarmee eens? In de volgende uitzending lezen we Leviticus 11, vers 1 tot en met 3.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.